Broeders, zusters, alle lieve mensen, gegroet in de wonderbare naam van Jezus. We gaan naar het boek Job. Ik heb het al verklapt. Het staat voor het boek Psalma. En misschien als we over het boek Job denken, dat we het meestal bezig zijn met wat die vrienden allemaal gesproken en georeerd hebben. Maar we beginnen bij hoofdstuk 1. We beginnen bij het begin. En het is goed om te bedenken, voordat we over Job na gaan denken, in welke tijd Job geleefd heeft. En Job heeft toch wel geleefd voor de uittocht uit Egypte. Dus Job is geen Jood. Hij is ook uitkomstig uit Uz, dus het gebied ten zuiden van de Dode Zee, zeg maar het gebied van Edom. En je ziet ook dat Job zelf offerde. Dus de wet van Mozes en de tabernakel en de tempel, die waren er allemaal nog niet. Dus hij offerde zelf, zeg maar, net als Abraham. En Job heeft ook een leeftijd bereikt van rond de 200 jaar. Nou, dat lijkt hij ook een beetje op Abraham natuurlijk. Die was 175 geloof ik geworden. Dus dan kunnen we een klein beetje duiden in welke tijd Job leefde. Want het is ook heel opmerkelijk dat we eigenlijk geen rol zien voor de Heer Jezus Christus in het boek Job. Terwijl we dat wel zien natuurlijk bij de uittocht van het volk Egypte. Dan lezen we ook dat Paulus zegt, de rots, de Christus die met hem meeging. En hier zien we wat minder inbreng van de Heer Jezus Christus. Hoewel in het karakter van Job we daar wel hele mooie dingen van terugvinden. Job. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht. En hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. En er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. En verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt. In zijn eigen huis. En zij stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. En zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting, dus niet de zonen van Job, maar de zonen van God. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Here. Dus de Here gunt ons hier een blik in de hemel, in de onzichtbare wereld. En dat ook de Satan in hun midden kwam. En toen zeiden de Here tegen de Satan, waar komt u vandaan? En Satan antwoordde de Heer en zei van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. Je ziet hier direct het bewijs dat Satan dus niet alomtegenwoordig is. Sommige mensen denken er wel eens, maar dat is niet zo. Hij moest rondtrekken. En de Heer zei tegen de Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. En toen antwoordde de Satan de Heer en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek uw hand uit en tref alles wat hij heeft, voor waar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen de Satan, zie alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Er was nu een dag toen zijn zonen en zijn dochters aten en wijn dronken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, dat er een bode bij Job kwam en zei, de runderen waren aan het ploegen en de ezelinnen waren naast hen aan het weiden. Toen deden de Sabeërs een inval en namen ze mee. En ze sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard en ik ben maar als enige ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er een ander en zei, het vuur van God viel neer uit de hemel en ontbrandde tegen de schapen en de knechten en verteerde ze. En ik ben maar als enig ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er weer een ander en zei, de Galdeeën stelden 3 groepen op en pleegden een overval op de kamelen en namen ze mee. En sloegen de knechten met de scherpte van het zwaard en ik ben maar als enig ontkomen om het u te vertellen. Terwijl deze nog sprak, kwam er nog weer een ander en zei, uw zonen en uw dochters waren aan het eten en wijn drinken in het huis van hun broer, de eerstgeborene, en zie, een hevige stormwind kwam van over de woestijn en trof de 4 hoeken van het huis en het viel bovenop de jonge mensen, zodat zij stierven. En ik ben maar als enig ontkomen om het u te vertellen. Toen stond Job op en scheurde zijn bovenkleed schoor, zijn hoofd viel op de aarde en boog zich neer. En hij zei, naakt ben ik uit de buik van mijn moeder gekomen, en ik zal naakt, en naakt zal ik daarheen terugkeren. En de Heer heeft gegeven, en de Heer heeft genomen, de naam van de Heer zij geloofd. En in dit alles zondigde Job niet, en schreef hij God niets ongerijmds toe. Opnieuw was er een dag, toen de zonen van God kwamen, om hun opwachting te maken bij de Heer, dat ook de Satan in hun midden kwam, om zijn opwachting te maken bij de Heere. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen erover. En de Heere zei tegen de Satan, hebt u ook 8 geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op de aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. En hij houdt nog steeds vast aan zijn vroomheid, hoewel u mij tegen hem opgezet hebt om hem zonder reden te verslinden. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei, huid voor huid. Alles wat iemand heeft zal hij geven voor zijn leven. Steek uw hand maar eens uit en tref zijn beenderen en zijn vlees. Voorwaar hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. En de Heer zei tegen de Satan, zie hij is in uw hand, maar spaar zijn leven. En toen ging de Satan weg van het aangezicht van de Heer en trof Job met vreselijke zweren. Van zijn voedsel af tot aan zijn schedel. Job nam een potscherf om zich daarmee te krabben, terwijl hij midden in de as zat. Toen zei zijn vrouw tegen hem, houd je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg God, vaarwel en sterf. Maar hij zei tegen haar, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden we het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Voor Job is dat dan natuurlijk ontzettend moeilijk geweest. Job is niet wat wij weten. Wij weten inmiddels dat het hier als het ware gaat tussen God en de boze. En wij weten inmiddels, ook natuurlijk als Nieuw-Testamentische christenen, hoe wij beschutting kunnen zoeken. Niet alleen achter het wonderbare bloed van Christus, want sommige christenen denken, nou, ik schuil achter het bloed, maar dan zouden we Efeze 6 niet nodig hebben, dan zouden we Gods wapenrusting niet nodig hebben. Dus zo eenvoudig is het niet. Maar Job, die leefde met het idee, het kwade komt van God, dat zie je ook, en het goede komt van God, maar ook het kwade komt van God. En daarom is het ja, zeer verwonderlijk, en voor ons denk ik een hele grote les, dat Job in dit alles niet zondigde. En zo heel eenvoudig zei, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. U moet het zich maar eens voorstellen. Hij was een rijk man. Zonen, dochters, vrouw. De rijkste man van het hele gebied, godvruchtig. En dan in één keer, dan heb je niks meer. Nou, dan zou je zeggen, al die spullen vooruit, maar je kinderen. Al je kinderen, op één dag. En voor ons, denk ik, kunnen we er ook uit leren dat wij zien hoe die boze werkt. Kunnen we ook zien hoe hij, waar hij zijn machtsterrein heeft. En hier zegt de Heer tegen de boze, spaar zijn leven. Hij had natuurlijk dat ook kunnen nemen vroeger. Hij had de macht over de dood. Maar die macht heeft Jezus ontnomen. Dus hij kan geen mensen meer als het ware doden. Zeker niet buiten Gods wil. Het allerbelangrijkste misschien wat wij hier kunnen zien, dat is als iemand onder de beschutting van de Heer is, is hij veilig. En denk, daar mogen we op rekenen, daar mogen we op vertrouwen, maar daar mogen we ook voor bidden. En ik denk dat het ook goed is om altijd te bidden voor de beschutting van de gemeente van Jezus Christus. dat het goed is te bidden om de beschutting, de omtuining, de bewaring van de gezinnen. Want wij weten dat de boze hier verschrikkelijk natuurlijk op gericht is om de gezinnen kapot te maken. Om de gemeentes van Jezus Christus kapot te maken. Om daar verdeeldheid te brengen. En wanneer je dan ook ziet wat die boze doet en wat hij kan doen, en dan zie je, hij stuurt eerst die Sabeërs. Nou, dat doet hij ook nog in het Nieuwe Testament. We zien dat bijvoorbeeld bij Paulus. Als hij in Efeze bezig is, dan in één keer dan ontstaat er een geweldige oproer. En als ze zeggen, mensen, waarom zijn jullie eigenlijk bezig? Dan weten ze zelfs niet eens meer waarom dat ze zo tekeer gaan. Dan zie je dat de boze dat doet. En we hebben dat ook wel eens meegemaakt. In grote groepen mensen, dat het zeer gezegend was. En dan in één keer dan slaat het om. De sfeer slaat om. En mensen worden boos en beginnen te roepen en te schreeuwen door elkaar. De orde is weg, de vrede is weg. En dan weten we, de boze is hier bezig om zijn plan ten uitvoer te brengen. En gelukkig weten we inmiddels wat hij het is. En weten ook hoe we moeten binden. En binnen korte tijd was de vrede ook weer teruggekeerd. Maar let op, wees wakker, wees alert. En dan stuurt die Sabeërs. Nou, en dan zie je een inval, ze halen de runderen weg, de knechten weg, noem alle dingen maar op. En dan komt er vuur van de hemel. En dan beschrijft de Bijbel dat God vuur van de hemel stuurde. Maar ik denk dat God dat vuur niet gestuurd heeft, maar dat die boze het gedaan heeft. Want de Heer zegt, hij is in uw hand, ga je gang. En dan zie je dat die boze dus kans heeft om ook vuur van de hemel te laten vallen. En dan zijn volgende punt is weer die Galdeën. Dat is weer altijd oorlog, altijd verdeeldheid, altijd boosheid, altijd moord, altijd doodslag. Altijd erop uit om de boel kapot te maken. Want wij weten natuurlijk vanuit het Nieuwe Testament, als mensen ongelovig zijn, dat ze in die macht van de boze zijn, Efeze 2. Wij weten, 2 Korinthe 4 vers 4, dat hij ze geslagen heeft met blindheid. En wij weten dus dat hij de macht heeft om mensen als het ware aan te sturen. En nou is er natuurlijk best een verschil. Sommigen die zijn echt bezeten, zoals we dat zien in de Bijbel, de bezetenen van Gadara, dan zien we dat die boze natuurlijk alles kan doen, of zo'n normaal zieke knaap. Maar we zien dat hij via de gedachten de mensen bestuurt, via de hele wereld die in het boze ligt, hij is immers de overste van de wereld. En dan heeft hij blijkbaar ook nog de macht om een storm te sturen, dus om de elementen te gebruiken. En uiteindelijk komt het dan zover dat Job ook nog ziek maakt, vreselijke zweren. Nou, voor ons is dat de les dat wij zien, dat is dat die boze vaak bezig is in de omstandigheden. En voor ons is het van belang om nuchter te zijn en waakzaam te zijn, zegt Petrus. Ja, want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een briesende leeuw. Als je nou weet hoe hij werkt, dan kun je hem ook, als het ware, weerstaan. Zoals Jacobus dat zegt en Petrus dat zegt. Maar als je niet weet dat hij daarachter zit, zoals Edward van de Week geschetst heeft, hoe die boze ook zit achter bepaalde wetgeving, en hoe er ook bijvoorbeeld in Brussel gestreden wordt, ook de broeders en zusters, ook christenen, om, zeg maar, goddeloze wetgeving tegen te houden. Dus hij werkt vooral door de omstandigheden. En denk nou niet, ik ben een kind van God, en ik leef oprecht, en ik ben zuiver, zelfs in mijn handelen en in mijn wandel, en dan gebeurt mij niet. Wie overkomt dit hier? De meest godsvruchtige man op aarde. En de Heer blijft er zo vertrouwen in op, dat hij denkt, wat er ook gebeurt, hij blijft staande. Hij gaat mij niet verloochenen. En hetzelfde vertrouwen heeft de Heer natuurlijk ook gehad in zijn Zoon, in de Heer Jezus Christus. Die nog zwaarder heeft moeten lijden als Job en er ook zelfs het leven bij gelaten heeft. God heeft dat vertrouwen gehad, dat geloof gehad. En dat stelt het ons eigenlijk ook als een voorbeeld. Zoals hij Christus tot voorbeeld gegeven heeft, zo heeft hij natuurlijk ook Job als het ware voor ons tot een voorbeeld gegeven. Sommige christenen die vinden dat je niet te veel aandacht aan die boze moet geven. Dat is waar. Onze aandacht moet vooral uitgaan naar de Heer Jezus Christus. Maar als wij, als kinderen van de Heer, onze tegenpartij niet kennen, dan pakt hij ons in. En zeker als ik het nou heb vanmorgen over uitbreiding van de gemeente, over uitbreiding van het Koninkrijk van God. Als je nieuwe gebieden als het ware in bezit moet nemen, die nu nog in de handen zijn onder de vijandelijke overheersing van die boze, dan zul je toch moeten weten hoe hij werkt. En wat hij doet. En hoe je hem moet verslaan. En wij hoeven natuurlijk niet meer het zwaard van het vlees te gebruiken, maar het zwaard van de geest te gebruiken. Maar dat moeten we dan wel leren. En om niet bij het Oude Testament te blijven, gaan we toch nog even naar het Nieuwe Testament. En dan wil ik gaan met jullie naar 1 Petrus 4. Ik had hier ook nog op staan 1 Petrus 2, maar dat is al voorgelezen vanmorgen, dus dat hoeven we al niet meer te doen. Dus we hebben nu gezien met elkaar de rol van de boze, het werk van de boze, de kracht van de boze. Maar nu gaan we eigenlijk zoeken naar de wil van God. Want dit alles heeft natuurlijk veroorzaakt in het leven van Job, dat Job moest lijden. En we hebben gezien in het leven van de Heer Jezus, en we weten dat allemaal, dat de Heer Jezus veel moest lijden. En dan gaat het ook om ons. Dus we hebben Job. We hebben de Heer Jezus en we hebben ons, wij als gelovigen, wij als kinderen van de Heer. En je krijgt nog wel eens een beetje het idee, zo links en rechts, dat wij als kinderen van de Heer fluitend door het leven zullen gaan. En met volle zeilen gaan we de hemel binnen, nou prijs de Heer. Ik hoop ook dat dat allemaal zal gebeuren voor ons. Maar het is niet zo dat we tussentijds niks mee te maken hebben en niks te verduren hebben. En dat zien we ook in wat al voorgelezen is van Petrus. Petrus spreekt daar veel over het lijden. Maar ook Paulus, die natuurlijk ook veel heeft moeten lijden. En weet u, in Handelingen 9, dan zie je dat Paulus geroepen wordt. Paulus wordt geroepen. En de Heer zegt ook dat hij is mij een uitverkoren werktuig. En als de Heer Paulus roept, dan zouden wij denken, nou dan zal de Heer hem eens laten zien wat een geweldige bediening die man gaat krijgen. Hoeveel gemeentes hij zal stichten. En hoe de Heer hem geweldig gaat gebruiken. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Want dat horen we wel eens. Maar weet je wat de Heer zegt tegen Paulus? Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet omwille van mijn naam. Hoort u dat? Handelingen 9 vers 16. Ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet willen van mijn naam. Dus we moeten, broeders en zusters, oppassen dat we niet te veel de mens aan het woord laten, maar dat we God aan het woord laten, dat we de Bijbel aan het woord laten en dat we die trachten te verstaan met elkaar. Nou laten we eens kijken in 1 Petrus 4, wat Petrus zegt. Leven naar de wil van God. Wel, nu, omdat Christus voor ons in het vlees geleden heeft, moet ook u zich wapenen met dezelfde gedachte wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Dus wij moeten ons wapenen met deze gedachte, zegt Petrus. Dus niet met andere gedachten, maar met deze gedachte. Dat wie in het vlees geleden heeft, is opgehouden met de zonde. Dus om vrij te komen van de zonde, zullen we ook moeten lijden in het vlees, om verlost te worden van het vlees, want die zonde gebeurt in het vlees, om te leren leven naar de wil van God in de geest. En dan zegt hij ook in vers 2, om nu in de tijd die ons nog overblijft, in het vlees niet meer naar de begeerte van mensen. En dat zijn niet alleen mensen in de wereld, maar er zijn ook mensen onder de kinderen van God. Er zijn ook mensen in de gemeente van Christus die u misschien een heel voorspoedig leven voorspellen, of wat dan ook. En vertellen dat het lijden ons niet meer... Dat dat niet meer bij ons past, dat we nooit meer ziek zullen zijn, nooit meer zus, nooit meer zo, dat we niet meer arm zullen zijn en noem alle dingen maar op. Nou, dat zijn leringen van mensen, waarvan Paulus zegt, dat zijn eigenlijk leringen van boze geesten, die daar weer achter zitten. Maar dit is het woord van God wat Petrus ons hier geeft. Om nu in de tijd die ons nog overblijft in het vlees, niet meer naar de begeerte van mensen, maar naar de wil van God te leven. Dus dat is de bedoeling, dat wij Gods wil doen, Gods wil kennen, Gods wil doen. Want wij hebben, zegt Petrus, de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan. En gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerte dronkenschapswerkpartijen, drinkenlagen en allerlei walgelijke afgoderij. Dat zal niet voor ieder van ons gelden. Daarbij bevreemdt het hun dat u niet meeloopt in dezelfde uitbarsting van losbandigheid en zij belasteren u. Dus als je niet doet wat de wereld doet, dan word je belasterd. De wereld zegt niet wij zijn fout en de christenen zijn goed. De wereld zegt niet wat ben jij een voorbeeldig man, want je hebt iedereen lief en je drinkt niet en je rookt niet en noem alle dingen maar op. Nee, zij belasteren u. Maar, zegt Petrus, vers 5, ze zullen rekenschap moeten geven, moeten afleggen aan hem die gereed staat om de levende en doden te oordelen. Want daartoe is aan doden het evangelie verkondigd, opdat zij wel geoordeeld worden naar de mens en het vlees, maar ook zouden leven naar God in de geest. En het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden. Over 6 is daar wat verschillen over, maar kort gezegd, de Heer is heen gegaan naar de geesten van in de gevangenis, in het dodenrijk van het Oude Testament, en heeft ook daar het evangelie verkondigd. Vers 8. Maar heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Nou, tegenwoordig leren we meer dat we vooral van onszelf moeten houden. Maar hier staat, heb voor alles vurige liefde voor elkaar. Want de liefde zal een menigte van zonden bedekken. Wees gastvrij voor elkaar, zonder morren. Laat iedere andere dienen met een genadegave zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheersers, beheerders van de veelsoortige genade van God. Let hierop, lieve broeders en zusters, ook in de gemeente, dat u iets doet met de gave die God u gegeven heeft, en dat u vooral niet bezig bent met de genadegave die de Heer aan een broeder van een zuster gegeven heeft. En doe ook datgene wat je moet doen. En bemoei je niet met anderen in die zin. Verzelf. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt. Zodat God in alles verheerlijkt wordt door Jezus Christus. Hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in alle eeuwigheid. En dan begint hij weer. Had je een mooi stukje gegeven, Petrus, en dan begint hij weer. 12. Geliefde. Laat de hitte van de verdrukking onder u, die tot uw beproeving dient, u niet bevreemden, alsof u iets vreemds overkwam. Dus houd er rekening mee, broeders en zusters, wapen u met deze gedachte, dat er een hitte van beproeving is. Dat u als het ware door het vuur gelouterd moet worden. Dat u ontrokken moet worden van het vlees. Dat u ontrokken moet worden ook van die oude mens, van dat oude karakter. Dat u ontrokken moet worden van dat eigen leven, enzovoort, enzovoort. En dat je moet, wij moeten daar allemaal doorheen. Wij moeten gevormd worden. Zelfs Jezus moest door het lijden heen volmaakt worden. Jezus, de Zoon van God, die zonder zonde was, moest zelfs door lijden heen volmaakt worden. Nou, hoeveel te meer zullen wij dat dan moeten? En wat zegt Petrus dan hier, maar verblijd u naar de mate. Hij zegt niet dat je moet huilen. Hij zegt dat je moet verblijden. Hij zegt ook niet dat je allemaal moet vertellen hoe moeilijk dat je het hebt en hoe zwaar dat je het hebt, enzovoort, enzovoort. Maar hij zegt, verblijd u, naar de, want God is met u bezig. God is met u bezig om te zorgen dat u gevormd wordt naar het beeld van zijn Zoon. Dus verblijd u naar de mate. Je hebt dat gezien in Job. Hoe die boze een bepaalde speelruimte krijgt, maar hoe God God is en hoe God Heer is. En die boze absoluut niks kan wat de Heer niet toestaat. Als de Heer niet wil dat het gebeurt, dan zet hij u onder het ware onder een beschutting, onder een bescherming waar het absoluut niet doorheen zal komen. Maar verblijd u naar de mate waarin u gemeenschap hebt aan het lijden van Christus. Ziet u dat? Deel krijgen aan het lijden van Christus. Wij weten toch allemaal wat Christus geleden heeft? Wij weten toch hoe hij de tegenspraak van zondaren verdragen heeft? Wij weten toch hoe hij uiteindelijk door de godsdienstige geleerde, schriftgeleerde en overpriesters enzovoort veroordeeld is. Hoe die gebracht is bij Pilatus en niet hem heeft laten kruisigen. Wij weten dat toch. Wij weten toch wat de Heer Jezus geleden heeft in Gethsemane. We weten toch hoe hij de nacht soms doorbracht op de berg in gebed tot zijn vader. Wij weten toch hoe hij leefde in volkomen afhankelijkheid van de vader. Hoe hij altijd bad en de werken deed en de woorden sprak die de vader hem gaf. En denk maar aan de Heer Jezus, toen hij gekruisigd werd. Waar waren zijn vrienden? Waar waren ze? Waar waren de apostelen? Petrus had hem zelfs vervloekt. Waar waren de apostelen? Stonden ver af. Stonden ze te kijken. Heel alleen gelaten. Nou, dat zult u ook wel eens beleven in uw leven, dat u alleen gelaten bent. Als soms vrienden ons verlaten, zingen wij dan, hè? Nou, dat gaat je meemaken in je leven. Dat soms alle je verlaten, zoals ook Paulus meegemaakt heeft. Dus wees nuchter. Besef dat dit erbij hoort bij het leven van een kind van God. Dat de hitte van de beproeving ons zal louteren. Want, zegt Petrus hier, gemeenschap aan het lijden van Christus, opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Maar je hoort wel eens, broeders, van de strijd. Dat kan in je gedachten zijn, kan in je lichaam zijn, kan in je gezin zijn, dat kan in de gemeente zijn. Er komt soms van alles op je af. En dat kan soms heel weinig zijn, dat kan fel zijn, komt op golven. Soms blijf je niet staan, dan heb je broeders nodig die met je moeten bidden. Want anders dan red je het niet. Nou, dat lijden hoort erbij. Opdat u zich ook in de openbaring van zijn heerlijkheid mag verblijden en verheugen. Altijd weer zie je die wet. Door de dood tot het leven. Als wij niet gelijkvormig worden aan de dood van de Heer Jezus Christus, zoals Romeinen 6 ons dat leert, zullen we ook nooit delen in het leven van Jezus. En daar is, geloof ik, voor velen het probleem. Dat we wel willen delen in die heerlijkheid van Christus. We willen wel graag vervuld zijn van de Heilige Geest, van zijn vrede, van zijn kracht, van zijn liefde, van zijn blijdschap. Natuurlijk, wie verlangt dat niet? Dat hij hier als het ware zo krachtig in ons is, dat we rondwandelen, dat we ons voortdurend bewust zijn van zijn tegenwoordigheid. Maar dan moeten we eerst sterven. Anders kunnen we dat leven niet hebben. En dan moeten we soms ook lijden. Deel krijgen aan het lijden van Christus. Opdat we ook deel krijgen aan die heerlijkheid, zoals Paulus dat ook zegt. Dat hij verlangt daarna, zegt Paulus. Dat ik meer deel krijg, zegt hij, aan het lijden van Christus. Of dat ik meer deel zal krijgen ook aan de heerlijkheid van Christus. Vers 14. Als u smaad wordt aangedaan onder de naam van Christus, dan bent u zalig. Hoort u dat? Als u smaad wordt aangedaan omwille... Ik zeg dat niet. Dit is het woord van God. Als u smaad wordt aangedaan om de naam van Christus, dan bent u zalig. Want de geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Want wat hen betreft wordt hij wel gelasterd, dus Christus, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt. Dit hoort erbij bij het leven van een kind van God. Als Christus in u is, dan zal die vijand zich richten tegen Christus die in u is. Als u deel krijgt meer en meer aan die heerlijkheid van God, dat zie je aan Job. Wij zouden zeggen, hij zat aan de top, er was niemand zoals hij. En kijk dan wat hij te verduren kreeg in zijn leven. Dus het is niet zo. Hij zegt, Heer, ik leef rechtvaardig en ik leef vroom, dat we dan nooit geen tegenstand zullen ervaren of geen moeite of last. Hij wordt gelasterd, maar wat u betreft wordt hij verheerlijkt, want u houdt vast. Maar laat niemand van u lijden als een moordenaar of dief of kwaaddoener of als iemand die zich met de zaken van iemand anders bemoeit. We hebben daar vanmorgen al gehoord hoe iemand ook kan lijden door zijn eigen zonde. 16. Als iemand echter als christen lijdt, ziet er als weer, als christen lijdt, christenen maken dus lijden mee, dat hoort bij het leven van een kind van God. En als u daar allemaal omheen wil, als u daar allemaal omheen loopt, dan mist het als waar, dan mist u het doel, dan bent u niet in de wil van God. En je mag zeker wel eens zoeken dat je zegt, nou, wij moeten zeker weerstand bieden aan die boze, pas op. En we moeten zeker onze geestelijke wapenrusting aantrekken. Pas op. En we moeten hem wederstaan. Zeker. En ik zal hem zo mogelijk geen enkele ruimte geven in mijn leven. Wat buiten de wil van God is. Pas op. Maar als het past binnen de wil van God. En daarom moet je er altijd naar zoeken. Dat je in de wil van de Heer bent. En als wij in de wil van de Heer zijn. Zoals ik zeg. Als je bijvoorbeeld werkzaam bent in het Koninkrijk van God. En dat moet uitgebreid worden. Je bent in de wil van de Heer. Je bent voor iemand aan het bidden. Je bent aan het getuigen, dan zul je meemaken dat je lijdt. En dat hoort erbij, maar daarin ga je wel zo goed mogelijk te werk. En ga je niet onnodig lijden. Dus als iemand lijdt, laat hij zich daarvoor niet schamen, maar God in dit opzicht verheerlijken. Want nu is het de tijd dat het orde begint met het huis van God. Dat zijn wij, hè, de kinderen. En als het eerst bij ons begint, wat zal het einde zijn van hen die het evangelie van God ongehoorzaam zijn? En als de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt, waar zal de goddeloze en de zondaar verschijnen? Daarom laten zij ook, dat ook zij die lijden naar de wil van God hun ziel aan hem, als de getrouwe schepper toevertrouwen in het doen van het goede. Ik denk dat het voor vandaag genoeg is, maar weet je wat het grote verschil is? Job. Job kende Christus niet. Want Christus was toen niet geopenbaard. Die was nog niet gekomen. Weet je wat het grote verschil is? U hoeft niet alleen door dat lijden heen. U hoeft niet alleen door die strijd heen. Want de Heer is erbij. En heeft Jezus ook beloofd. Ik zal bij u zijn, alle dagen tot aan het einde van de wereld. En als wij leven zoals de Heer bedoelt, dan zal de trooster daar zijn. De parakletos. En die blijft bij ons. En die blijft in ons. Maar weet je wat er vaak gebeurt? Wij vergeten dat. Als wij midden in dat lijden zitten, als de omstandigheden zo zwaar zijn, dan zijn wij als het ware zo makkelijk in ons vlees, zijn we zo makkelijk in ons lichaam, wat protesteert, of zwaar is of moeilijk is. En wij vergeten dat wij een heiland hebben die in ons is en die bij ons is. En we vergeten vaak dat de kracht van de Heilige Geest, die we dan vaak in dat lijden niet ervaren. En dan kunnen we soms zoeken naar de kracht van de Heilige Geest. Totdat de Heer je ogen weer opent en zegt, dank u Heer, want de Heilige Geest woont in mij. Want anders krijg ik ook niet dat lijden, hè? Dat staat hier. Hè? Je lijdt omdat de Geest van de Heerlijkheid en van God op je rust, hè? Vers 14, 4 vers 14. Dus als je lijdt omdat de Geest van de Heerlijkheid op je rust, is die Geest van de Heerlijkheid ook bij u om alle kracht te geven. Om u te ondersteunen. Om u er doorheen te helpen. En dan mag je de Heere danken. En dan zeg je, Heer, dank u wel dat de kracht van de Heilige Geest in mij is. Is toch zo, handeling even zacht. Je moet kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Nou, als ik zo moet lijden, dan zie ik dat dat komt omdat de Geest van de Heerlijkheid op mij rust. Dan hebben we ook die kracht van die Geest ontvangen. Nou, dit is wat wij mogen leren, moeten leren, denk ik. Die bewustwording. Wat het betekent om een kind van God te zijn. Wat het betekent gekocht en betaald te zijn met het wonderbare bloed van het lam. En ons niet laten afleiden door al die uiterlijke omstandigheden die ons leven inderdaad vaak moeilijk maken en zwaar maken. Maar u hoeft daar niet alleen doorheen. Want Christus gaat met u daar doorheen. En dan, als u daar doorheen gaat, dan vormt u dat naar het beeld van de Zoon. Dan vormt u dat naar het beeld van de Heer Jezus Christus. De kracht die Christus uit de doden deed opstaan, die is in de gelovigen, zegt Paulus. En daarom bidt hij ook Efeze 1. Dat ons geopenbaard zal worden. En als die kracht van God in u is, dan zult u dat lijden verdragen. U zult dat verduren. Dat zal u niet uw geloof kosten. Net als bij Job kostte het ook niet zijn geloof, want die was standvastig. Maar voor Job was het veel zwaarder als voor ons. Voor ons is het veel eenvoudiger. Wij moeten blijven zien op Christus. Maar wij moeten ons vullen met de gedachten van het woord. Wij moeten ons vullen met het woord van God. Wij moeten ons niet vullen met allerlei pulp, allerlei onzin, maar met het woord van God. En dat betekent dat een kind van God, dat het niet altijd vanzelf gaat. Dat zeker niet hetzelfde is als voorspoed. Dat betekent dat wij inderdaad deel moeten krijgen aan het lijden van de Heer Jezus Christus. Maar dan mogen we ons in verblijden. Dat is niet fijn als je lijf niet wil, of pijn doet, of weet ik veel wat, of je buren tekeer gaan, of je verliest je spullen. Er kunnen duizend en één dingen zijn. Natuurlijk is dat niet fijn. En toch moeten wij ons daarin verblijden. Natuurlijk zijn we niet blij met tegenstand, maar toch krijgen we die, dat staat er ook. En dan moeten we ons in verblijden. Heer, als ik moet lijden omdat de Geest van de Heerlijkheid op mij rust, dan prijs de Heer. Heer, als het komt omdat ik zelf de verkeerde keuzes maak, dan moet ik me bekeren. Dan is het onnodig lijden wat ik over me heen krijg. Maar als we de weg gaan, als we wandelen in de wil van God, ja, dan gaan we ook dingen meemaken. Paulus heeft veel meegemaakt. En Petrus ook, en al die apostelen. En alle kinderen van God, altijd door de hele geschiedenis heen, zul je dat zien. Dat ze ook deel hebben aan het lijden, want dat is het woord, wat het woord zegt. Maar het is niet zo belangrijk, lieve broeders, zusters, wat er gebeurt in uw leven. Maar het is van ontzettend groot belang hoe u ermee omgaat. Het is van ontzettend groot belang hoe wij ermee omgaan. Want als één lid leidt, leiden alle leden mee. Dus we hebben ook elkaar. Naast de Heer hebben we ook nog elkaar. En dan moeten we elkaar niet oordelen of verketteren of weet ik veel wat. Net als die vrienden van Job. Ik zeg altijd, als je ziek bent, heb je twee problemen. Dat is je ziekte en je omgeving. Hoe dat die erop reageert. Dat is bij Job ook. Dus wie is het dan precies waarom die zo moest leiden? Want hij had het fout gedaan. Maar Job bleef gelukkig geloven. In zijn eigen rechtvaardigheid, en dat maken wij ook mee. De mensen tegen je zeggen, nou, je hebt zeker dit gedaan, of dat gedaan, of zus gedaan, of zo gedaan. Maar hij hield vast aan God. Dat wij zo ook vast zullen houden aan het woord van God. Dat we elkaar ook niet zullen veroordelen. Natuurlijk, als er iets is, dan moeten we elkaar vermanen. Maar dat we elkaar zullen steunen en dat we elkaar zullen schragen. Maar dat wij niet denken dat er een christenleven bestaat zonder lijden. Want er rust de geest van de heerlijkheid niet op u. Amen. Vader, ik wil u zo bedanken, heren, voor de kracht van de Heilige Geest. En ik wil u ook zo danken, heren, voor het heerlijke, eeuwig blijvende woord van God. En vader, ik wil u zo bidden dat we de Bijbel aan het woord zullen laten in ons persoonlijk leven. Niet alleen in de prediking, in de Bijbelstudie, maar ook in ons persoonlijk leven. En heren, dat we ons niet vullen met gedachten die niet van u zijn. Maar heren, dat we ons vullen met de gedachten van u. En ik wil u danken. Vader, dat u ieder van ons wilt leiden door de Heilige Geest in alle waarheid, daar prijs ik u voor. En Heer Jezus, u hebt zelf zo moeten leiden. Heer, en toch bent u dan ook nog in ons en bij ons. En Heer, we moeten als het ware opnieuw dat lijden verduren. Heer, we willen u prijzen. Heer, als wij moeten lijden omwille van uw naam. Heer, omdat wij moeten lijden omdat de Geest van de Heerlijkheid op ons is, dan willen we u daarvoor prijzen. Dan willen wij u daarvoor bedanken. En Heer, we hebben gezien in het leven van Job, dat je uiteindelijk meer gezegend werd, Heer, na die tijd dan voor die tijd. En Heer, dat is waar wij ook naar uitzien. Dat we deel zullen krijgen aan de heerlijkheid van Jezus Christus, onze Heer. Heer, wij prijzen u. En wij aanbidden u. En Heer, het is mijn verlangen dat de Heilige Geest deze woorden kracht zal verlenen en uit zal werken in ons hart en in ons leven persoonlijk, maar ook in de gemeente. In Jezus' naam. Amen.